Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur een verhaal van Janna Loontjes, deze week onze vaste schrijver. U hoort de winnaar van de C. Budding Poëzieprijs. Dat werd vanavond bekendgemaakt. En aandacht voor de voorstelling JR van het Vlaamse gezelschap FC Bergman. Lara Staal is hier te gast na 1. Zij brengt een theatrale aanklacht tegen Fort Europa. Europe on trial. We beginnen komend uur met Calliope Tsoupaki. Groeide op in Piraeus bij Athene, de belangrijkste havenplaats van Griekenland. Daar hoorden ze heel veel muziek, de Beatles, maar ook oude muziek, Griekse muziek. Ze speelde zelf piano. Maar dat je dan ook componist zou kunnen worden als vrouw, dat vertelde niemand erbij. Later kwam het allemaal goed. Ze kreeg les van Xenakis, Messiaen, Boulez. En dat zijn allemaal mensen die haar geïnspireerd hebben. Maar de man die haar het meeste inspireerde, aanvankelijk via cassettebandjes, was Louis Andriessen. En dat was ook de reden waarom ze eind jaren 80 naar Nederland verhuisde. Ze heeft inmiddels een rijk oeuvre bij elkaar geschreven van strijkkwartetten tot aan opera's, betoverende muziek. En voor het Holland Festival brengt ze een nieuwe compositie, Tragoedie, met solisten als jazz-trompetist Erik Vloeimans en de Syrische klarinetist Kinan Asmee. Calliope Tsoupaki werd geboren in 1963. Welkom, Calliope.
Dank je.
Piraeus is een plek die heel veel in het nieuws is. De ene keer omdat het verkocht moet worden aan de Chinezen. De andere keer omdat het er zo stil is. De volgende keer omdat het er weer druk is. Dan weer omdat er allemaal vluchtelingen zijn. Dan weer omdat er een keer wordt gestaakt. En dan weer omdat de stakers gewoon zijn doorgewerkt. Wat is het eigenlijk voor plek als jij eraan denkt?
Nou kijk, Piraeus is mijn geboortestad. De eerste herinnering van mijn leven was de zee en de zon. Ik herinner me dat. Ik was in een karretje als kindje. En ik zag gewoon de zon en de zee. Dat is mijn eerste herinnering, kan je zeggen.
Een hele blauwe zee?
Ja, en helemaal die zon, die verblindt jou. En als je in het kaartje bent, heb je het ook warm. En dat is best sterk, een beetje benauwend misschien. En dat herinner ik me zo sterk.
En als je de zee ziet, komt het wel goed, toch? Dat is volgens mij de essentie van leven in Piraeus en veel andere plekken.
Ja, want daar kan niemand eigenlijk de zee kapot maken, dacht ik. Totdat die ramp kwam een jaar geleden. Ik weet niet of je dat wist, dat heel veel petroleum is, olie is.
Oh ja, dat is ook nog
door
gebeurd.
Door een boot is dat gewoon losgekomen. En dus in september, toen ik het hoorde laatste jaar, afgelopen september, toen haalde ik hier in Nederland. Want ik dacht dus, de zee kan ook kapot.
Wat je eigenlijk dacht, dat er is altijd nog de zee, we zien de zee, dus alles zal wel goed komen, dat was ineens niet meer.
Nou, ik dacht dat het niet meer was, maar gelukkig, in februari was ik er. En 's nachts heb ik weggelopen, mijn lievelingswandeling langs de boulevard. En de zee was heel mooi alweer.
Denk je in het Grieks of in het Nederlands inmiddels?
Ik denk in alle drie talen, Engels, Grieks en Nederlands.
En dromen?
Ik droom aan een taal die niet een taal is, maar ik begrijp eigenlijk wat gezegd wordt. En ik praat ook terug, alleen maar dat is dan geen taal. En ik snap het ook niet wat het is.
Je hebt een aparte taal voor in je dromen.
Ja, soms natuurlijk droom ik ook in het Grieks of in het Nederlands. Dat kan. Maar ook een taal die niet, die ik begrijp het, dat wordt gesproken, maar er is geen enkele andere taal dat ik weet wat het is.
Droom je ook muziek?
Ja, ik droom muziek. Ik droom mijn vader, die overleden is 3 jaar geleden, dat hij voor mij in mijn droom kwam en een liedje zong.
Wat was dat voor een liedje?
Een heel mooi liedje. Ik zei tegen hem ook, wat is dat voor een liedje? Wat is dit voor een liedje? En toen heb ik wat noten geprobeerd, toen ik wakker werd, te schrijven.
Kon je het herinneren? Had je die noten
het
nog?
Het was in die octaaf sprong. Da, da, da. Dat herinner ik me wel, dat hij dat zong.
Ah, dat vind ik mooi. Er zijn veel componisten die in hun slaap componeren.
Echt waar?
Het wordt van de Beatles gezegd dat een liedje als Yesterday in een droom is gekomen. En Keith Richards, die had het riffje van Satisfaction ook op zijn antwoordapparaat staan toen hij wakker werd. Maar dat was waarschijnlijk omdat hij stom dronken was de avond ervoor. Dat had niks met slapen te maken. Maar vooruit, dat kunnen we ook goed rekenen.
Geweldig.
Zong je vader echt voor je toen je kind was?
Nee, mijn vader zong niet toen ik kind was. Mijn moeder heeft een heel mooie stem. En van de familie van mijn moeder is ook het zangen in mijn leven gekomen. Omdat mijn oma een mooie stem had. Mijn moeder, mijn tante, mijn nichtjes in ieder geval. En ik zong ook toen ik klein was. Heel veel. Mijn vader niet. Mijn vader later, hij kon heel goed de woorden ook onthouden. En toen hij een beetje dement werd, ook hij zong dan heel veel.
Nou heb ik Griekse kennissen, maar als ik clichés op je plak, dan moet je protesteren. Mm-hmm. Maar een van de dingen die ik wel eens heb meegemaakt is bij op vrolijke momenten uitbundig dansen, meezingen en het servies kapot smijten. en het andere dat ik heb gehoord, niet meegemaakt, is in momenten van rouw en verdriet echt schreien. Luid. Het uitkermen. Dat ook mensen die je nauwelijks kent langskomen om even mee te kermen.
Ja, mijn tante kan het heel goed.
Kermen?
Ja.
Wat is dat voor klank?
Nou, het is in ieder geval niet dat professionele, want je hebt ook professionele kermers, heet dat zo?
Ja, weet ik niet.
Kermers? Bestaat dat?
Ja, ik verzin het ter plekke, maar mensen die kermen zullen wel kermers zijn. Mm,
ze zijn lamentatievrouwen. Ze zijn professioneel mirologietres. En dan heb je in Mani of in specifieke plekken heb je ze. Maar ik denk dat dit van vroeger was. Ik denk niet dat zij nu er zijn. Maar ze zijn ook om de stemming in te zetten. Dus dat andere mensen ook waarschijnlijk kunnen huilen. Dat is wat ik denk dan. Dus er waren van die vrouwen die dat als beroep hadden.
Een soort gangmakers in rouw. Als je met z'n allen verdriet hebt, want er is iets naars gebeurd. Dat er dan iemand is die zegt, oké, jongens, we gaan het eruit schreeuwen. We gooien het eruit.
En er zijn natuurlijk, de mirologie is ook een soort genre. Een soort liedzender in Griekse volksmuziek. Je hebt specifieke mirologie in Epiros en in andere plekken ook. En dat is ook een met glissandi en een beetje klagerig. En het klinkt echt heel anders dan andere liederen. En dan ook... En dat is ook een professionele manier om te kermen. Maar ook echt schreeuwen, dat hoort ook wel bij begrafenissen in Griekenland.
Het is een mooie uitbundigheid, zowel in vreugde als in verdriet.
Ja, daar hou ik van.
Wat voor muziek luisterde je vroeger?
Vroeger?
Bij het opgroeien.
Het opgroeien, ja. Dat is ook eigenlijk het lied dat ik heb geschreven voor de Holland Festival heeft ook daarmee te maken. Ik had... heel veel liederen dus van de Griekse chanson-traditie, van Hatzidakis. Thodorakis ook, mijn ouders luisterden ook stiekem tijdens de dictatuur ook Thodorakis. Want was stiekem, moest super zacht gezet worden.
Dat mocht niet?
Dat mocht niet, natuurlijk. Je kon de gevangenis in komen. Maar Thodorakis was in Parijs. Hij mocht helemaal, het was echt... mocht helemaal niet.
Ik wist niet dat zijn muziek dan ook meteen verboden was.
Ja, zijn muziek was echt verboden. En ook, zoals je dat zei net, de Beatles hoorde ik ook. Ook veel van dat chanson, dat Griekse lied, kan je zeggen. Het is ook een soort, die heet het nieuw lied. En toen kwamen componisten met heel mooi, heel gevoelige, heel mooi liederen waar de tekst en de muziek zo in eenheid is. En heel veel Griekse mensen kennen die liederen, zingen die liederen, leven door die liederen. Dus dat is toch een fantastische periode geweest toen.
En liturgische muziek, de gelovige muziek, was die er ook?
Ja, die is er altijd. Want de kerk die dan functioneert met die kanon. En die kanon, dus niet kanon of kanon, wat moet ik nou zeggen? Ja, de kanon. Niet de andere. En ja, dan heb je de specifieke melodieën missen in het Byzantijnse. Dus dat is zijn compositie specifiek voor gemaakt. En die worden altijd dan gezongen.
En dat is ook muziek die jij hebt meegekregen. Want dat zit volgens mij vrij sterk in jouw werk.
Ja.
Komt er altijd wel een beetje in terug.
Komt, ja. Ik moet zeggen dat zonder Byzantijnse muziek zou ik misschien geen componist of zo zijn. Want die muziek die klinkt in mijn hoofd. Omdat ik ook dat een perfecte soort vind. Omdat de melodie zo... kan je zeggen, virtuoos behandeld is. Zo theoretisch is het ook best ingewikkeld. Ik heb het ook niet gestudeerd. En ik vind dat natuurlijk een soort perfectie wordt daar bereikt met de teksten, de liturgische teksten en de soort behandeling van de melodie. die zo subtiel en zo uitdrukkingsrijk is.
In jouw muziek hoor je hedendaagse componisten de invloed terug, maar ook hele oude dingen. Muziek van ik noem maar wat, 1400.
Ja.
Dat klinkt er nog in door.
Ja,
het is de sfeer die het nog steeds ademt. De ene keer meer dan de andere keer, maar het zit er altijd wel ergens in.
Ja, dat klopt. Omdat ik zoekend naar een persoonlijke stem, dat het van binnenuit wel klonk in mij. Maar ik moest zoeken de middelen en de technieken om dat uit te uiten in mijn muziek. Want dat moest uitkomen, anders was ik geen componist geworden. Want zo makkelijk is het leven van een componist niet. Toen heb ik vanwege ook waarschijnlijk wat ik je zei, dat het is mijn traditie van Griekenland is melodierijk. En om aansluiting te kunnen vinden, ook met de muziekgeschiedenis, met de traditie in Europa, dan val je meteen in de middeleeuwse muziek. Omdat dat ook modaal was toen. En omdat ook toen heel erg rijk was aan de melodiebehandeling. Kan je zeggen, goed, de melodieën daar in de middeleeuwse muziek, en zeker van het 14e eeuw dat je daarover hebt. Het is een soort perfectie van melodietechniek.
Een soort zuiverheid die je daarin vindt.
Ja, maar ook technisch gezien. Je kan ook heel veel dingen doen met melodie. Dat is ook het probleem. Dat melodie is een melodie. Hoe lang is het? Hoe kort kan een melodie zijn? En wat doe je daarmee? En de techniek daarvoor vind ik nog niet helemaal volledig ontwikkeld voor ons. Dus er is heel veel nog te ontdekken.
Het nieuwe stuk, jullie hebben het deze week voor het eerst gerepeteerd. Dat lijkt me zo'n maf moment, dat je iets schrijft en dat er dan voor het eerst een groep muzikanten bij elkaar komt om dat te spelen. De solisten waren er nog niet bij vanmiddag.
Nee.
Dus het is nog niet helemaal wat het uiteindelijk zal zijn. Maar toch, als je een componist bent en je kent je partituur, je weet wat je wil, maar je hoort het voor het eerst. Hoe is dat?
Heel veel adrenaline. En je weet wat je wil en je krijgt dat. Hopelijk kreeg je dat. Maar zo'n moment is natuurlijk onvergetelijk. Dat je plotseling wat je in je hoofd had. Of wat je ook door de MIDI natuurlijk tegenwoordig hebt gehoord. Maar dat mensen dat spelen. En als het aansluit, als je ziet dat zij meteen goed voelen, dan is het echt een prachtig moment. Het is magie.
En je bent zo aardig geweest om een fragment aan ons te geven van een opname van die eerste repetitie. En dat vind ik heel bijzonder, om op de première vooruit te lopen met zo'n stuk dat voor het eerst gespeeld wordt. Het heet Tragoedi. Wat wil dat zeggen eigenlijk?
Tragoedi betekent lied. En daarom zeg ik tegen jou dat mijn herinneringen van vroeger van Griekenland hebben heel veel te maken met die compositie. Want ik heb het genoemd expres Tragoedi, lied. Het betekent lied. Gewoon wat je zegt op
straat. Zo simpel is het,
ja.
Lied.
Ja, ik zou tegen mijn vader in mijn droom bijvoorbeeld, die tragoedie in afto. Wat voor lied is dat?
Zullen we luisteren naar het gedeelte van de repetitie van vanmiddag? Uit het nieuwe stuk Trahudi van Calliope Tsoupaki, die tegenover mij zit, wordt straks uitgevoerd met jazztrompetist Erik Vloeimans en de klarinetist Kinan Asmee. Er zitten ook elementen van improvisatie bij de uiteindelijke uitvoering, heb ik begrepen.
Ja. Ik heb in de structuur van het stuk zo gezorgd dat het een moment komt waar zij ook kunnen improviseren, maar wat wel elementen dat ik ze al heb gegeven, die ook in de partituur staan als optional part. Zij dat dus dat mensen die niet willen improviseren kunnen dat ook net zo goed spelen. Maar voor hun is dat dan een soort even iets laten zien van welke richting ze zouden kunnen gaan en ze een beetje te inspireren.
Spannend.
Ja, heel spannend. Ik heb nooit eerder zoiets gedaan.
Je begon als jonge vrouw als pianiste. Eerst gewoon thuis.
Ja.
Pianoles.
Ja.
Wat voor pianoles was dat?
Nou, dat is wel een heel interessante vraag. Want het was een normale pianoles van een vriendin van mijn moeder. Die kwam thuis en ik moet zeggen dat ik door haar wel en iets moois heb meegemaakt, maar ook iets alweer een beetje belast, niet zo goed. Want ze heeft me een beetje afgeremd. En tegelijkertijd hebben ze me toch de wereld van de hedendaagse muziek laten zien. Dus het zijn een soort twee kanten van dezelfde munt.
Ze heeft je gevoed en ze heeft je geremd.
Ja, ze heeft me best heel erg geremd, vind ik.
Hoe dan?
Oh, gewoon, ze zei op het moment ook van, ja, van het componeren moet je niet meer van die kleine stukjes maken. Dat is onzin. Je gaat doen alleen maar wat ik tegen je zeg. En toen ik 9 jaar oud was, dus ik was een soort child prodigy voor componeren. Maar dat kan je wel vergeten tot mijn 22e.
Werd je meteen uitgeramd, dat componeren?
Behoorlijk. Maar niet voor lang.
Waarom eigenlijk? Was dat omdat ze gewoon gehoorzaamheid eisten? Of geloofden ze er niet in? Wat was het?
Het is een raadsel waarom dat gebeurde. Ik heb ook liever niet meer daarover na te denken. Want ik word nog steeds een beetje boos. Maar het heeft geen zin. Die vrouw is nu in haar 80. En dat heeft geen zin om nu boos te zijn. Maar
moet je voorstellen dat iemand dat bij Mozart had gedaan?
Ja.
Misschien heeft iemand dat ook wel bij Mozart gedaan.
Nou, het is wel jammer als die soort dingen gebeuren. Maar tegelijkertijd, kijk, ik heb mijn weg toch gevonden. Dus misschien is het ook beter voor mij geweest dat niet zoveel mensen gingen bemoeien met wat ik zou gaan doen. Dan zou ik misschien mijn muziek niet meer zijn wat het nu is.
Wat vonden je ouders ervan?
Ze wisten het niet.
Hadden ze vertrouwen in jou, in jouw muzikale ambities, in jouw componeren? Zagen ze dat als een baan of als een hobby of als een liefhebberij?
Mijn ouders, ik ben een enig kind ook, en die zijn heel lieve mensen. En natuurlijk dachten zij dat ik een baan zou krijgen en zou gaan trouwen in Griekenland. En alle die dingen dat normale mensen doen, tussen haakjes normaal in ieder geval.
Kinderen krijgen met pensioen gaan.
Ja, ik bedoel, dat is eigenlijk hartstikke goed. Ik zeg niet dat het normaal niet goed is. Alleen maar, ik had een afwijking. En ze moest op een moment dat bij je neerleggen dat ik die heb. Want het was duidelijk van heel klein stormde ik op alle piano's dat ik zag bij huizen. En je kon me niet daarvan weghalen. En ik speelde de hele tijd. En daarom begon ook die pianolessen. En terwijl dat die lessen dus, wat ik je zei, ook heel lastige afremmend effect op mij hadden, toch. Er was geen sprake van dat ik ooit zou stoppen met die lessen. En dan ging ik ook voor theorie en dit soort dingen. En van de ene kwam de ander.
Had het ook te maken met het vrouw zijn? In de omgeving waarin je opgroeide? Zou het anders zijn geweest als je een jongetje was?
Ik denk het wel. Want het was duidelijk dat jongens die minder begaafd waren dan ik veel meer geprezen werden. En bij mij werd dat gewoon niet gezien. Gewoon een blind vlek. Hoe heet dat zo, hè?
Ja, blinde vlek.
Blinde vlek. En dat mag, oké. Nou, dat was maar een blinde vlek. Maar dat is wel wat ik meegemaakt heb. En gelukkig had ik die blinde vlek zelf niet voor mezelf. Snap je wat ik bedoel? Dat ik tenminste zag wat ik allemaal wou doen.
Je wist wat je waard was en je wist wat je wilde.
Nou, waard niet, maar ik wist dat ik het wou.
Dat is al heel belangrijk.
Ja.
Het is in de klassieke muziek nu een discussie. Dat gaat dan vooral over dirigenten. Dat er zo weinig dirigenten ooit in het concertgebouw hebben gestaan. Bijvoorbeeld vrouwelijke dirigenten. Bij componisten is het nog kwader gesteld.
Ja.
Er zijn geen statistieken bij mijn weten van hoeveel vrouwelijke componisten er ooit in het concertgebouw zijn opgevoerd. Maar dat zijn er niet heel veel. Als je het in percentages zou vatten.
Nee, dat is waar. En het is tijd dat gaat veranderen, vind je niet?
Lijkt me wel.
Ja.
Ik ben altijd voor gelijkheid.
Ik ook. Ik weet niet of wij nu meteen direct gelijk met de repertoire kunnen. Het probleem is dat natuurlijk er is een traditie met heel veel mannen componisten. Dat is helemaal niks mis mee dat die traditie er is. Want zonder traditie heb je ook geen toekomst. Ik bedoel, zeker in muziek is een muziekpraktijk is iets dat jij neemt en verder brengt. En dat gebeurt alle generaties doen we dat van componisten. Dus ik zeg niet dat dat een probleem is dat die geschiedenis er is, maar er moet wel nu ook meer vrouwen ontdekt worden van die tijd ook en gespeeld worden. Vind je niet, bijvoorbeeld?
Ja, het moeilijke vind ik dat. Nou, laat ik het anders zeggen. Want ik zei, ik ben altijd voor gelijkheid, maar ik ben ook gewoon voor mooie muziek. En dat het beste stuk het meest gespeeld wordt en dat iedereen de mooiste muziek te horen krijgt. En dat. Weet je, als je dan voor je het weet heb je weer een percentage van zoveel stuk moet door een vrouw gecomponeerd zijn. Dat zou jammer zijn, maar andersom zou het nog veel jammerder zijn als een vrouwelijke componist gewoon niet gevraagd wordt of zich helemaal niet aan het componeren toelegt. Omdat ze vrouw is en het wordt ontmoedigd.
Ja, en tenslotte voor alles, voor alle ontwikkelingen, wat ik tegen je net zei, dat er is een muziekpraktijk die stimuleert het resultaat. Dus de meesterwerk met de grote M wordt niet gemaakt elke dag. Je kan zeggen als dat bestaat, dat dat de resultaat is van heel veel andere stukken die misschien minder goed waren. Maar zonder die stukken was die andere, die zogenaamd veel beter is, niet. Dus zo gaat het. En dan kan je ook zeggen dat voor vrouwcomponisten hetzelfde geldt. Als jij vrouwen gaat verweten dat zij geen Mozart zijn, dan kan je zeggen er is geen andere Mozart. Geen man en geen vrouw en geen andere gender. Er is maar één Mozart in de geschiedenis. En we gaan niet zeggen dat hij niet gespeeld gaat worden omdat hij een man is. Snap je wat ik bedoel?
Ik snap heel goed wat je bedoelt.
Dus
ja.
Eigenlijk, door het feit dat wij stimuleren nu dat zo meer mogelijk en gedacht wordt aan vrouwencomponisten, we stimuleren het feit dat op een moment zo'n vrouwcomponist komt die gewoon een soort ook Mozart is, weet ik veel. Snap je wat ik bedoel? Zonder te stimuleren de productie van muziek, dan kreeg je ook niet prachtige stukken.
En dat het niet zoals in jouw jonge jaren was dat alle jongetjes alle lof kregen en dat jij te horen kreeg, hou er alsjeblieft mee op.
Kijk, ze wisten niet dat ik wou componeren, dus het viel niks op niet op te houden. En met piano spelen was ik best goed, dus niemand zei dat ik moest ophouden.
Toch heb je relatief jong, van eigenlijk de allergrootste van je tijd, les gehad. Te beginnen met Xenakis.
Ik heb die mensen ontmoet bij cursussen. Het is niet dat ik die componisten en Xenakis en Messiaen ben ik bij die cursussen van Centre Acanth. Dat is een specifieke organisatie in Frankrijk. En ze organiseerden in Avignon cursussen met die componisten. En ik ging daarheen en ik heb een beurs gekregen en daardoor heb ik ze ontmoet. Dus op deze manier heb ik les van ze gehad. Niet dat ik gewoon dan op het conservatorium, want ik gaf ook geen les volgens mij op het conservatorium.
Maar goed, je bent dichtbij hem geweest. Je hebt,
ja, zeker.
Je hebt naar zijn handen gekeken en je hebt kunnen zien wat hij nou eigenlijk uitspookte.
Ja, en van wie ik wel een korte les heb gehad was Veldeman bijvoorbeeld. En Keats kwam naar het conservatorium in Den Haag toen ik net aankwam. En van hem hebben we ook lessen gekregen. Dus die hebben echt mijn les gegeven ook.
En Pierre Boulez is er ook een
ja, maar die gaf geen les. Die heeft alleen maar zijn stukken zien te dirigeren. En hij was heel aardig naar ons. Maar niet dat we een les van hem hebben gekregen.
Nou ja, ik vind het toch inspirerende namen die je allemaal noemt.
Ze waren heel inspirerend. En Boulez was echt ook ongelooflijk om hem te zien, zijn eigen werk te dirigeren. Het is een les in zichzelf. Het feit dat hij ook niet wou praten over zijn werk was ook een les.
Voor jezelf bedoel je?
Dat
je
ja, dacht, dat denk zo je, kan, het kan ook. Ja, dat kan ook. Je praat helemaal niet meer over je stukken.
Maar hoe was het Griekse muziekleven toen jij daar begon? Waar werd je mee gevoed? Waar kwam je dan terecht? Hoe heb je dat ervaren? Hoe inspirerend was dat?
Toen ik klein was in Griekenland.
Toen je begon met componeren en toen het echt je ambitie werd en je nog in Griekenland was.
Kijk, vanwege er is in Griekenland natuurlijk er zijn collega's en we hebben ook een traditie met componisten. Bijvoorbeeld Yannis Christou is een Griekse componist die me heel erg beïnvloed heeft op een manier. Want ik was 14 jaar oud en ik ging in een festival met Griekse hedendaagse muziek in Herodion. Heb ik dan in het koor gezongen. Anaparastasis, de pianist. Dus dat is een soort theater, muziektheaterstuk, waar de pianist geen piano speelt, maar zit te kreunen onder de piano. En het gebeurt van alles op toneel en heel veel klanken. En we zaten te schreeuwen. En was echt een van de meest indrukwekkende ervaringen geweest. En die kracht van het uiten van iets dat het nooit eerder gehoord is, die heeft me toen eigenlijk heel erg beïnvloed. En ik had Janis Christou op het poster van Epidavros met dat was een heel charmante man ook. Hij was toen al gestorven. En toen wij eigenlijk die concert, toen ik meedeed in dit concert in het geval. Maar ik had zijn poster, zoals andere meisjes popsters hadden. Dan had ik wel Janis Christou in mijn kamer.
Echt een poster van een klassiek muzikus aan de muur.
Van een gekke componist ook. Een krankzinnige componist.
Hoe kom je in aanraking met de muziek van Andriessen?
Het komt omdat Louis had ook concerten in Griekenland. Toen met Frederik Sevski. Ik weet niet of zij met de Volharding kwamen of met een andere van die ensembles. En ze had een concert en van collega's en vrienden hoorde ik iets van. Nou, weet je dat Louis Andriessen? Wie is Louis Andriessen? En zo, bla bla bla. En dan had ik ook vrienden die studeerden in Duitsland en die hier kwamen hem te ontmoeten. En op deze manier had ik over hem gehoord. En toen ik in mijn expedities naar buitenland, elke zomer dus ging ik of naar de cursus in Avignon of naar Darmstadt, om even te kijken hoe de wereld in elkaar zat en waar ik eigenlijk terecht zou willen komen. En hoe ik met mijn muziek verder zou kunnen gaan. Want het was duidelijk dat Griekenland niet de plek was. Ook dan is daar de bron van mijn inspiratie, zoals ik je zei. Maar het was ook duidelijk dat om iets daarmee te gaan doen, dat ik daar dat niet zou kunnen doen. Dus ik ging ook naar Darmstadt. En daar heb ik de Nederlandse delegatie, kan je zeggen. Telufen, die was er, Joel Boons, Jos Vandenburg. En andere muzici en componisten. En ik vond echt te gek de klimaat tussen de Nederlandse communisten. Ik vond ze echt een heel goede team. En toen heb ik ook een film met Louis gezien. En Paul Koek zocht samen met Louis in een autobegraafplaats van een soort gekke stuk ijzer die heel mooi zou klinken. Ik zei, daar moet ik gaan. Sowieso. Dat is absoluut. Er is geen sprake van dat ik ergens anders ga studeren. En toen had ik ook een les van Morten Veldman gehad. En die had me uitgenodigd om naar Buffalo te gaan. En bij hem te gaan studeren. En ik dacht, nee. Ik wil bij Louis Andriessen te gaan studeren. En ik ga gewoon daar die gekte mee maken. Dat vind ik
omdat te gek. Omdat ze op het autokerkhof een stuk schroot pakten en daar muziek mee gingen maken, dat soort dingen, dat sprak je aan.
Omdat het leefde.
Het leefde. Het zou vanuit een bepaald oogpunt logischer zijn geweest, denk ik, voor een jonge componist om naar Parijs, Londen, Berlijn of New York te gaan. En niet naar Den Haag.
Ja, ten eerste, ik kwam naar Amsterdam. Ik heb altijd in Amsterdam gewoond en Den Haag gestudeerd. Maar ik vond dat in Nederland, ik kon dat gewoon in de lucht voelen, dat Nederland was de klimaat die mij zou het beste helpen. En het was de minst academisch klimaat.
Het meest creatief voor jou.
En minst academisch, want ik hou niet van academisme. Weet je, gewoon van dat professorische, van zo moet je muziek schrijven. Van die toetige opmerkingen van ditjes en datjes. En dat je uiteindelijk nergens mee uitkomt. En dat je ook verplicht bent om in een specifieke muziekstijl te schrijven. Louis was zo open.
Een invloed die hij volgens mij op jou gehad heeft, is dat het heel eclectisch is. Met andere woorden, dat hij verwerkt alles wat hij tegenkomt in zijn muziek. Van rock and roll tot jazz, tot een middeleeuws stuk of hedendaags atonaal. Hij slurpt alles op wat hij tegenkomt en daar komt iets heel nieuws uit.
Ja.
En dat is volgens mij bij jou ook wel een beetje zo.
Ja, alleen maar het woord eclectisch, daar ben ik niet mee eens. Want eclectisch is ik kan niet voor de muziek van Louis praten. Ik heb nooit gedacht dat de muziek eclectisch is. Maar het is wel dat wij als componisten natuurlijk ook vrij zijn om invloeden te halen van verschillende andere soorten muziek. En dat is ook heel mooi, juist dat jij, dat Louis ook Boogie Woogie bijvoorbeeld in zijn opera heeft, of andere dingen, wat je zegt, de Spaanse liederen en dit soort dingen. Maar in dit geval, in zijn muziek, heb ik het gevoel dat het ook niet een oppervlakkig gekozen is, maar dat hij daardoor echt diep zichzelf kan uitdrukken. In ieder geval, dat geldt wel voor mijn muziek.
Het is heel persoonlijk. Het gaat
is heel
over
persoonlijk.
Jou.
Het is niet eclectisch. Ik heb daarover nagedacht. Het blijkt dat ik dan werk als een acteur soms. Dat wat een acteur doet, zeker een acteur die, zoals mijn lievelingsacteur tegenwoordig, Jeremy Brett, die al 23 jaar geleden gestorven is. En in de vertolkingen van Sherlock Holmes gewoon alles gegeven heeft dat hij had als acteur. En dan zegt hij zelf dat hij is van de becomers. Dus je wordt de rol dat je speelt. Het is niet dat jij dat speelt, alleen maar je wordt dat. En hij heeft een prachtige uitdrukking dat je bent een spons. En dan wring je uit je eigen sap, kan je zeggen. En je neemt in de sap van de karakter dat je speelt. En dat was voor mij zoiets van, ja, dat is het antwoord voor wat ik doe. Ik kies niet zomaar dingen en ik ga ze dan alweer wegdoen om een andere muziekidioom en weet ik veel, en stelen en hier en daar. En ik spring niet als een vlinder van naar al die bloemen even wat te plukken. Maar ik word iets, een klank van een andere traditie, van de Griekse Byzantijnse muziek, of van een lied dat ik gehoord heb. Ik hoor niet dat dat lied hoort bij een andere stijl. Ik voel dat ik word één ding met dit. En dan is er de behoefte ook om dat te uiten. En mijn verbinding daarmee te uiten. Want dat is ook een verbinding van liefde.
Dus dan gaat het niet over een leer of een theorie, of over een stijl of over een stroming. Het gaat echt over jouzelf. Het is hele persoonlijke muziek.
Ja, heel persoonlijk.
Ik wil een lied laten horen dat je hebt opgenomen met een Griekse zangeres. En jij speelt zelf volgens mij hier ook de piano op.
Dat weet met ik niet. De Griekse zangeres speel ik niet de piano.
Oh, je speelt niet de piano. Het is Nena Venezzano.
Juist.
En het nummer heet Blowing Wind.
Όταν πεθαίνω camión fuori da Fermi. Ora m'agapi se spotè
Gezongen door Nena Venezzanu, Blowing Wind. En het is een compositie van Calliope die tegenover me zit. Calliope Tsoupaki, de Grieks-Nederlandse componist. Vertel eens over dit lied, wanneer dat kwam en wat er toen gebeurde.
Ja, ik was... Het is heel lang geleden wel. Want ze zijn volgens mij... 2000 is de CD uitgekomen. Ik herinner het niet zo goed uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, het was de periode dat ik even in het voorjaar in Griekenland zat. Een beetje langere periode. En ik heb een paar van die liederen dan geschreven. Zonder vanuit, alleen maar vanuit het gevoel dat die liederen hadden eruit moeten komen. En dit specifieke is ook met mijn eigen tekst over eenzaamheid. Dat je gaat weg, heet dat. En de tekst is, je bent weg. En ik, zoiets, weet je, de eenzaamheid, alleen achterbleven, de wind waait en je stem komt niet terug, zoiets.
En het gevoel van een eiland, want er zit een soort deining in het lied.
Ja, dat klopt. Het is een soort golfachtige piano manier van schrijven, waardoor die stem dan, kan je zeggen, door de golven gedragen wordt, door die arpeggios. Eigenlijk kreeg je dit effect. Maar het is niet makkelijk, want die arpeggios, als er net een paar andere noten zijn, dan klikken ze behoorlijk flauw en een beetje niet zo leuk meer. Maar door de verandering van sommige noten, dan kan je wel de beweging van de golven heel goed dan uiten.
Dat is eigenlijk iets technisch, maar met een heel andere oorsprong dan het technische. Het is de verbeelding, maar je moet het wel eventjes goed krijgen.
Ja, het is wat ik je zei, dat toch, zoals een acteur technisch alles moet kunnen beheersen. Dan als componist moet je dat ook technisch. Eigenlijk weet je wat jij moet doen om juist het gevoel van lucht of van zee of van iets ongrijpbaars te kunnen creëren.
Dat componeren, want je beschrijft het steeds als iets dat eruit moet. Als iets dat uit jezelf komt met alle invloeden die je tot je hebt genomen. Hoe begint het? Zijn dat gewoon kantooruren dat je zegt, oké, nu ga ik schrijven? Of is het gewoon ineens een soort urgentie dat je alles moet neergooien? Want nu is die inspiratie er. Geef me een papier en een pen.
Ja, Het klopt, dat inspiratiemomenten moet eigenlijk moet je pakken. Dan kan je niet zomaar zeggen van ik laat mijn inspiratiemoment, want nu moet ik weet ik veel naar iets doen. Dus eigenlijk, het is een eenzame beroep, omdat je moet zorgen dat alle tijd dat je hebt gaat dienen het feit dat je inspiratie moet pakken. En niet alleen maar je inspiratie moet pakken, maar ook dat je dat technisch voor elkaar krijgt. Dus het is twee dingen. En iets dat soms wel of soms niet er is. En die techniek die je hoort eigenlijk altijd te hebben.
Dus je moet eigenlijk altijd klaar zijn voor het moment dat die vonk inslaat.
Ja, en dat maakt je ook minder sociaal. Want vaak kan je dus niet. Zeker als je bezig met een stuk bent. En het is wel op de baan om te vertrekken, weet je. Om klaar, dat het af moet op een moment ook komen, dit stuk. En dat je ook weet dat je ook in zo'n moment van het stuk bent, dat je geen afleiding moet hebben. Dan blijf je de hele tijd thuis. Dan niemand ziet je meer. Want alle tijd heb je nodig om dat te doen. Het is niet dat je werkt al die tijd, maar het is dat ook. Het leven heeft een dagelijkse kant van. Ik heb ook familie, dochter en zo. Dingen moeten gebeuren. Dus ik moet zorgen dat ik dan die inspiratie, die misschien de laatste uur van. Voordat ik mijn dochter moest toen ophalen van school, kwam. Dat ik het dan in de nacht tot laat helemaal technisch gezien ook op papier komt.
Dat je ook tijd hebt en ruimte en dat het dan ook gebeurt. En wat doe je de tussentijd, terwijl je wacht op het idee?
Nou, je wacht eigenlijk niet. Het is heel irritant. Want het kan ook behoorlijk. Het is zenuwslepend. Want het is niet leuk als je denkt, oh, nu heb ik dit idee niet. Of heb ik het nou? Of heb ik het nou niet? Of wat dan ook. Dus je zit altijd te werken. Maar de ideeën die komen, de vraag is of die ideeën dat die komen dan de beste zijn, of de goede zijn, of niet, of wat goed dan ook. Dus het is niet dat je ziet alleen maar en te wachten. Je doet wel wat, dat iets komt ook. Dus je hebt jouw rituelen waar dat je doet als componist.
Je doet wel iets intussen. Gelukkig is je man is schrijver, dus die kent wel een beetje het soort worsteling.
Ja, die kent dat heel goed.
Die is niet veel anders wat dat betreft, denk ik.
Edzard heeft ook zijn eigen rituelen.
Edzard Mick, de schrijver. Jullie hebben ook veel samengewerkt. Je hebt ook wel eens iets gedaan in het muziekgebouw aan het IJ, dat je in een glazen huisje je hebt laten opsluiten. Wat radio-dj's meestal richting de kerst doen voor het goede doel. Dat deed jij voor de kunst. Hmm. En iedereen die daar koffie kwam drinken, die kon jou zien zitten. Met je pen en je papier en je bureautje. En je sliep daar ook. En dat deed je dan om in die omstandigheid een compositie te maken.
Ja, de bedoeling was om de eenzaamheid van de componist te laten zien aan het publiek. En ook te laten zien van wat doet de componist, hoe werkt de componist. Dus ik was in de glazen huis. En iedereen kwam ook voor de donderdagavondconcert. Dus collega's, vrienden, iets van wat doet jij nou daar? Ik zei nou, gewoon niet praten met mij. Want ik moet een stuk schrijven in 24 uur eigenlijk, van 3 minuten. Dus dat is wat ik deed daar.
Dus je zat er eigenlijk als een soort aapje?
Ik zat als een soort gekke dier, ja.
In Artis, ja.
Ja. En je kon gewoon kijken hoe ik werkte. Maar het was ook alweer zo'n magische moment. Ik zat daar. Ik ben in de middag van donderdag, volgens mij in de middag van vrijdag, kwam ik uit. Zo was dat. En de bedoeling was niet dat ik een stuk zou schrijven. Als het niet zou komen, als het zou een flop worden, dan was het maar een flop. Ze zouden me niet kwalijk nemen of zo. Maar ik was toen bezig met die Oedipus, die oratorio, voor de Holland Festival. In 2014 dus was dat. En plotseling zat ik daar en ik zag de zon ondergaan in Beit E. En ik had die teksten van Oedipus en want Edzard had toen libretto gemaakt. En we hebben dan met keuzes van Sophocles, de teksten van Sophocles, en we hebben dat daarna in het antieke Grieks gevonden, de relatieve teksten. Maar die tekst had hij niet. En toen had ik het omdat ik het zo mooi vond. En het kwam alweer zo.
Ineens was het er.
Ineens was het er gewoon.
Ik wil iets anders laten horen dat ook een Griekse tekst heeft van de Griekse dichter Kafafis. En dat is gezongen door Marcel Beekman en dit keer wel door jouzelf begeleid op piano.
Ja.
Oh, hier. mie tremali me si furi.
Dan is het een Griekse dichter. Je haalt heel veel dingen aan in je werk. Dichters of andere liederen. Of het is een oud stuk van iets religieus. Of het is een. Je hebt ook een opera gemaakt gebaseerd op werk van Ilja Pfeiffer.
Ja.
Het, ook inhoudelijk gebeurt er eigenlijk van alles. Het verhaal dat je vertelt is meestal ergens op gebaseerd. Er zit ook vaak volgens mij wel veel research aan.
Ja, dat klopt wat je zegt. Ja. Trouwens, die opera Fortress Europe, dat was niet mijn idee. Dus dat moet ik erbij zeggen. Ik was gevraagd om dat te schrijven. Maar voor andere werken van mij, zoals bijvoorbeeld Oedipus, bijvoorbeeld, dat hebben we samen met Edward bedacht. Maar het kan ook niet als je niet jezelf verbindt aan in een heel diepe manier met een onderwerp. Als je dat niet doet, dan lijkt mij in het geval heel moeilijk om ook nog iets heel moois en diepzinnigs en betekenisvol te maken. Dus mijn relics, kan je zeggen, de dingen dat ik dan nodig heb om mooie muziek te verzinnen, die zijn noodzakelijk.
Omdat het uiteindelijk uit jezelf komt. Dus het moeten dingen zijn waar je wel echt betrokkenheid bij voelt of die je echt in je diepste wezen hebt opgeslagen.
En als je dus op een moment iets moet doen, want je moet ook soms dingen doen die niet. Het komt op je pad iets dat je denkt, ik heb hier niet zoveel mee. Maar je kan de draai doen zelf. En je kan de draai zo doen dat het een heel interessante ook kant van die onderwerp, dat jij niet zoveel daarmee zou kunnen hebben, dat je dat op een andere manier misschien zo kan draaien, waardoor jij toch iets juist meer interessant kan bedenken voor zoiets dan voor als jij meteen met een gedicht of met iets die heel dicht bij jou zou bezig zijn.
De laatste jaren ging het heel slecht in Griekenland. Hè? Het land is. De economie is gehalveerd. De hele generatie is weggetrokken, wie de kans kreeg. En je gaat af en toe nog terug. Je komt daar zeker een paar keer per jaar. En volgens mij af en toe ook een langere periode. En toch bleef dat in jouw werk altijd maar terugkomen. Die dingen uit je jeugd. Dat Griekenland, dat blijft toch de bron waar je steeds uit put.
Ja.
Is je beeld nou veranderd de laatste jaren? Is het een ander gevoel geworden?
Het is een droevige gevoel wel gekomen. Omdat het heel veel pijn doet om je land te zien zo anders te worden.
Verpulverd.
Eigenlijk wel. En ik bleef nog steeds optimistisch dat het op een moment wel op moet houden. Dat het op een moment beter zal worden. Maar als je daar bent, je merkt dat die optimisme niet gedeeld wordt door mensen die daar zijn. Omdat zij uitzichtloos zijn. Kijk, ik kom alweer hier en ik probeer op deze manier wel die pijn te minderen. En hier heb je een andere werkelijkheid. Maar als ik alweer daar terug ga, dan doet het me echt heel veel pijn om dat te zien. Maar het leukste is ook, wat ook alweer van de andere kant iets heel moois is aan de Grieken daar, is dat het leven blijft wel mooi. Ze gaan toch nog steeds uit. Ze gaan toch nog steeds in het mooie weer. Wandelen in Pasalimani, zoals ze altijd deed. Altijd bij die mooie tentjes gaan ze toch zitten. En er is toch nog steeds een mooie sfeer. Je voelt wel dat iedereen zwaarder is. Je voelt dat, je ziet dat. Maar die sfeer is er nog steeds.
Want je ziet nog steeds de zee, zoals je aan het begin zei.
Ja, en iedereen ziet de zee. En iedereen geniet daarvan.
Je maakte een stuk, en dat is denk ik in ieder geval hier in Nederland je grote doorbraak geweest in 2008. En dat was een Lucas-passie. En dat is, volgens mij is dat het deel dat eigenlijk ook voor de Grieken bedoeld was. Of het wordt altijd het Griekse deel van de Bijbel genoemd. Ik weet niet waar dat precies vandaan komt, maar dat heb ik wel eens gehoord. Het evangelie voor de Grieken was.
Ja, ze zeggen dat omdat er is de traditie die zegt dat de evangelisten die hadden een soort doelgroep. Dat iedereen schreef voor een specifieke etnische doelgroep. En dus voor Lucas gaat dan de Grieken.
We gaan luisteren naar een klein gedeelte van die Lucas-passie. Deelte uit de Lucas-passie, het evangelie voor de Grieken, is het ook wel eens genoemd. Komt dat eigenlijk bij je terug, de religie uit je jeugd? Het geloof, de symbolen, de teksten, de liederen?
Ja, het komt terug en het heeft me veel meer beïnvloed dan wat ik dacht toen ik klein was. Ik herinner me nog steeds dat wij van school naar de kerk gingen, soms de eerste uur en in de plaats van les. En we waren met onze allen daarheen. En toen, ik herinner me die kerk in Golargos met de kleurige, mooie kleuren, de ramen en de muziek. En ik voelde zo anders daarin. En het was zo mooi dat wij daar even heen gingen en dat we alweer daarna naar school gingen voor de lessen en zo. Maar die, ik wist niet toen dat ik die herinnering, kan je zeggen, 40 jaar daarna zou ik nog steeds koesteren. Dat wist ik toen niet.
En is dat koesteren ook iets religieus? Ben je gelovig? Speelt dat een rol in je bestaan?
Ik ben gelovig, ja.
En wat betekent dat, dat gelovig zijn?
Ik weet niet wat dat betekent, want ik kan niet iets anders zien in mezelf. En het is niet dat ik zei tegen mezelf, je wordt gelovig en dan werd ik dat. Het is nou eenmaal gebeurd. Ik wist niet dat ik gelovig was. En als je dat ook zegt, dat ik gelovig ben, dan zeg ik ben gelovig. En tegelijkertijd vind ik dat vreemder om te zeggen dan om te voelen dat ik het ben.
Meer gevoel dat je gelovig bent, dat er ergens iets is dat, nou ja, groter is dan jezelf, of weet ik veel, iets zegt.
Ik ben het. Ik weet niet waarom, maar ik ben het.
In die passie die jij schreef, daar ging het ook wel over het jezelf oprichten. Over het opstaan.
Ja, dat klopt. In die passie dat ik heb geschreven, dat is een elementair verschil. Het is niet voor de kerk. Het is niet kerkelijk. En het is niet met de focus voor de martelingen en de kruisiging. Het is meer met de focus voor de opstanding.
Het doorgaan, het achter je laten.
Ja, maar het is ook veel, echt veel elementair in het geloof. Want als je niet gelooft dat Jezus is opgestaan, dan is de hele marteling en de hele kruisiging voor niks geweest.
Dan had het nu geen betekenis meer. Dan was het gewoon een tragisch verhaal van 2000 jaar geleden.
Precies, maar dat is het niet.
Voor jou niet.
Voor mij niet, precies.
Ik wil nog één ding van je weten over het stuk, over het nieuwe lied, over Tragoedie dat je gaat maken, wat jullie gaan uitvoeren. Je zei dat is een lied, dat is ook gewoon de betekenis ervan, lied. Waar gaat het over, als je dat weer zo'n inhoudelijke betekenis zou moeten geven?
Het is echt een raadsel, dit stuk, voor mij. Want toen ik het maakte, ik had verschillende titels. Ik dacht, ik kon maar niet echt beslissen welke titel voor dit stuk eigenlijk goed zou zijn. Maar ik had van die dingen dat je denkt, dat kan niet waar, dat het een titel is. Iets van in memoriam van Hidden Song, Last Song, Lost Song, Sempre Viva, Life Forever. Ik kon maar absoluut niet de titel te pakken krijgen. En elke dag, ja, is dat misschien de titel? En mijn vrienden en Edzard ook is van, ja, misschien is dat de titel. Nee, dat klinkt walgelijk. Nee, moet je echt niet doen. Nee, dat kan niet. En uiteindelijk kwam er wel maar achter dat het enige dat het zou kunnen zijn, is een lied gewoon. En niet de last, niet de first, niet niks. Gewoon een lied.
Gewoon lied.
En dat is hem ook. En een Griekse lied. Dus dan ook in het Grieks, tragoedie.
Nou, veel eenvoudiger wordt het niet. Het is te horen tijdens het Holland Festival. En samen met, heb ik al gezegd, Erik Vloeimans, de trompetist, en de Syrische klarinetist Kinan Asmee. Ook heel bijzonder dat hij dat komt spelen. Kalliope Tsoupaki, dank je wel dat je te gast wilde zijn.
Dank je wel.
Het was leuk om met je te spreken over de muziek en succes met deze première.
Dank.